Goedemiddag allemaal. Iedereen van harte welkom in deze gezamenlijke middagdienst op deze stralende zondag. We hopen samen een mooie dienst te ontvangen van God, waarin we zingen, bidden, luisteren naar een gedeelte. Het gaat vanmiddag over de roeping van de profeet Elisa. De komende periode wil ik een aantal keer in middagdiensten stilstaan bij het leven van die profeet. Maar vandaag dus het eerste wat er over hem verteld wordt, dat hij door Elia geroepen wordt. Ik zei aan het begin al dat we in deze dienst zouden gaan stilstaan bij de roeping van de profeet Elisa. En daarvoor lezen we uit het eerste boek Koningen, 1 Koningen 19, vanaf vers 19 tot 21 zie ik dat ik doorgegeven heb. Dat is wel 19, 20 en 21 van 1 Koningen 19. We vallen een beetje midden in de geschiedenis, die misschien voor de meesten wel bekend is, maar ik kom er straks nog even op terug. Van de geschiedenis van de profeet Elia bij de berg Horeb. En dan staat er, Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter het 12e span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar. De profeet Elisa, even vooraf, wat is er van Elisa bij jullie bekend? Als ik het zo even vraag, uit je hoofd iets te noemen over deze profeet. Hele bekende profeet, merk ik. Naaman, ja. Het meest bekende verhaal, denk ik wel zo'n beetje, van Elisa en Naaman, die generaal uit Syrië. Dat is een hele bekende. De drijvende bijl, ja. Ja. Een bijzonder verhaal. Nog meer. En dat is volgens mij ook bij Elisa. Ja, en als ik het nu goed zeg, was het ook bij Elia een keer. Maar dat aarzel ik over. Kijk, stiekem naar mijn collega, maar ik aarzel. Maar Elisa, ja, die bij een weduwe woont, die een kind krijgt en het kind overlijdt. Precies, ja. Het zit wat dieper dan bij andere dingen misschien, maar er komt wel boven nog meer. Van die beren, berinnen, die kinderen verscheuren. Ja, ja. Ja, dat is een uitdaging om over te preken. Om het voorzichtig te zeggen, denk ik. Die kinderen die een soort uitschelden en dan verscheurd worden door twee berinnen die uit het bos komen. Ja. Heeft iemand daar wel eens een preek over gehoord? Oké. Nou, dan is dat geregeld. Ja. Ja, ook trouwens, volgens mij heeft mijn collega van de Morgenster daar een keer over gepreekt. Heeft hij ook hier gehouden, die preek. Ja. Je ziet, het is wat minder bekend, denk ik, dan zijn voorganger, Elia. Hè, waar wij mee beginnen, die hem gezalfd heeft. En dat was ook bij mij ook wel een beetje zo. Wat langer gaat nadenken, komen er wat verhalen boven. Wat ik ook altijd denk is, Elia is echt een grote profeet. In het Jodendom zijn Mozes en Elia staan symbool voor de wet en de profeten, de twee vertegenwoordigers. Ja, als je zo'n Elia op moet volgen, dat lijkt me per definitie eigenlijk best wel zwaar. Omdat iedereen heeft dan Elia nog in gedachten, die toch op een bepaalde manier groots is. Later in het Nieuwe Testament wordt hij ook genoemd. Hij zegt, Hij doet één gebed en het is 3,5 jaar droog op aarde. Ja, dan kom je daar achteraan als Elisa. Wat ook opvallend is, als je de twee geschiedenissen in zijn geheel probeert naast elkaar te lezen, is dat bij Elia ook alles groot lijkt. Dat wonder wat ik al noemde, van die droogte. En als je er een beetje gaat verdiepen, dan valt al snel op, bij Elisa zijn de wonderen, er zijn er heel veel, maar ze gaan eigenlijk altijd over kleine dingen. Niet het hele volk wat iets merkt, maar een man die zijn bijl kwijtraakt. Eén vrouw die haar kind verliest. Hoe heftig dat zeker ook is, maar ten opzichte van Elia, daar is het groots en indrukwekkend. En bij Elisa, eigenlijk lijkt het maar klein. Nou, vandaag lazen we dus over zijn roeping. Toen ik me in ging verdiepen, de afgelopen periode, was een van de eerste dingen die me opviel, is dat veel wat er geschreven wordt over Elisa en zijn roeping, gekoppeld wordt aan de roeping door God tot een speciale dienst. Of een ambt, zo je wilt. Vooral die om het evangelie te verkondigen. Daar zien veel uitleggers meteen hele sterke parallellen. Het is denk ik niet zo gek als je bedenkt dat het ook een hele bijzondere roeping is, zoals Elisa geroepen wordt. Dat hij een hele bijzondere taak krijgt. Maar soms lijkt het er in de uitdag bijna in op te gaan. En dan denk ik, terwijl ik het lees, ja, dan is het dus een geschiedenis, nou, voor mensen die zich geroepen weten, of misschien nog geroepen zich moeten gaan voelen om het evangelie te verkondigen. Maar wat zegt het dan voor alle anderen? Ik denk als je goed leest dat het hier inderdaad wel over die bijzondere roeping gaat, maar ook dat je er veel uit kunt halen over hoe God mensen roept tot geloof en vertrouwen in hem. Over wat iedereen nodig heeft. En hoe God dat doet. Hoe hij mensen opzoekt, roept en de weg wijst. En om dat bij Elisa ook goed te horen, te laten doordringen, is het ook goed om even te kijken wie was Elisa. Hij is geen bekende. Het lijkt daar ook sterk op dat Elia hem ook eigenlijk niet kende toen God tegen hem zei dat hij hem moest gaan salven. Je komt hem hier opeens tegen. En kort daarvoor is zijn naam dus genoemd door God. Tegen Elia, die in een, hoe je het precies moet noemen, wij zouden misschien zeggen haast een depressie of een burn-out zit. Compleet de moed kwijt is voor zijn werk als profeet. Kort daarvoor is er een enorm indrukwekkend wonder geweest. Een confrontatie tussen de profeten van de Baal en Elia. Een soort challenge zouden ze tegenwoordig zeggen. Wie kan zijn God ertoe bewegen om vuur van de hemel te laten komen om een offer aan te steken? De profeten van de Baal zijn eerst en die doen alles tot en met zichzelf verwonden tot bloedens toe. En er gebeurt niks. En dan Elia, die zelf een offer maakt, het zelfs overgiet met water, één gebed doet. En dan komt er vuur uit de hemel en dat verteert het offer. En het hele volk roept: de Heer is God. En je verwacht een soort van opwekking. Dat alles verandert. Maar Izebel, de vrouw van koning Agab, die op dat moment aan de macht is, die is niet onder de indruk. En ze wendt haar invloed aan en laat Elia via een bode weten: je hebt nog één dag en dan ga je eraan. En dan is het voor Elia over. Hij vlucht weg. Hij vindt zijn roeping te zwaar, hij vindt het leven te zwaar. Hij denkt dat hij ook nog maar de enige is die overgebleven is, die gelooft. En dan kun je snel denken, nou, dat is wel heel veel gezegd, maar als je zijn leven erbij houdt, dan kun je je voorstellen dat hij op een keer op dat punt komt. Zich altijd alleen voelt. En hij zegt zelf, hij zegt eigenlijk twee dingen tegen God. Hij ziet zijn roeping als profeet niet meer zitten, maar het leven hoeft wat hem betreft ook niet meer. En dan volgt er een indrukwekkend verhaal. Want Elia is gevlucht de woestijn in. En eerst lijkt hij bijna ook het leven los te laten. Hij gaat ergens liggen. Maar er is een engel die zorgt voor eten. En daarna gaat Elia 40 dagen door de woestijn tot aan de berg Horeb. En daar verschijnt God. Ik vond het vroeger als kind al een van de meest indrukwekkende dingen. Ik had een groot en indrukwekkend besef meegekregen van wie God is. En als Elia daar is, dan lijken er allerlei indrukwekkende dingen die erop wijzen dat God er is. Maar uiteindelijk staat er, hoort hij het geluid van een zachte stilte. Een beetje een verwijzing naar zoals Adam de aanwezigheid van God staat te merken als de wind door de boomtoppen ging. En dan weet Elia, God is er. Dan spreekt God tot hem. En dan komt God hem ook tegemoet in die moedeloosheid. Er komt nog geen einde aan zijn leven, maar zijn roeping mag hij gaan overdragen. Hij moet iemand salven. Het teken van de Heilige Geest, een andere profeet. En dan wordt de naam dus van Elisa genoemd. Ik vond het mooi bij een van de uitleggers waar ik las, dat hij zei, hier zit al de eerste bemoediging. Op het moment dat je zou denken dat je op het dieptepunt bent aangekomen, dat het wel lijkt alsof geloof alleen maar aan het verdwijnen is en minder wordt. Dat je zou kunnen denken, ja, wat Elia zegt klopt misschien ook wel gewoon. Komt God, neemt van Elia de last af, maar laat tegelijkertijd zien dat hij doorgaat. Er komt altijd weer een profeet. Geen tijd zo donker of Gods werk gaat door. Het is altijd moeilijk om de tijd waarin je leeft precies te duiden. Maar ik denk dat je toch, als we kijken naar de eigen omgeving waarin we opgroeien, overeenkomsten kunt zien. Dat het, wat geloof betreft, in dit deel van de wereld, in heel veel opzichten moeilijk, lastig is, slecht gaat. Maar God belooft, hij gaat altijd door. In dit geval door Elisa, als opvolger van Elia. Hij wordt opgezocht door Elia. Hij gaat naar de plaats waar hij woont. En dan blijkt dat Elisa de zoon is van, naar alle waarschijnlijkheid, een vermogende boer. Want hij is aan het werk met de knechten van zijn vader, met maar liefst 12 span ossen, koeien. Zijn ze aan het ploegen. Dat is een serieus aantal voor die tijd. Hè, waar een boer al met 1 span, in ieder geval veel vaker voorkwam. Deze Zafat, de vader van Elisa, heeft er in ieder geval 12 aan het werk. En bedenk daarbij dat het nog kort is na een hele slechte periode. 3,5 jaar droogte zijn net voorbij. Deze man heeft dit nog steeds. En Elia ontmoet Elisa dan terwijl Elisa druk bezig is met dat werk aan die ossen. Het eerste wat je dus van hem ontdekt is, hij heeft een vermogende vader. Hij is een harde werker. En Elisa moet hem roepen. Nou, je kan wel zeggen, wegroepen. Uit zijn dagelijkse leven. Want het hele leven van Elisa gaat door deze roeping op zijn kop. Die roeping is allereerst heel plotseling. Het gebeurt heel sterk, beeldend, zonder woorden. Want er staat dat als Elia Elisa ziet, dat hij naar hem toe gaat en dat hij zijn mantel over Elisa heen gooit. Die mantel was het kenmerkende kleed voor een profeet. Zie je ook later in de Bijbel bij Johannes de Doper bijvoorbeeld terugkomen. Zo'n ruwe mantel van kamelenhaar. Elia gooit die mantel over Elisa heen en Elisa snapt blijkbaar meteen wat ermee bedoeld wordt. Want er staat dat hij meteen achter Elia aanrent. Goed, het is wel goed om even tot je door te laten dringen hoe heftig dit eigenlijk is wat er gebeurt. Stel je maar even voor, je bent gewoon aan het werk, in je dagelijkse bezigheden. Je doet dat wat je met hart en ziel al langere tijd doet. In het Engels is daar een mooi woord voor, het is your living. En dan zomaar, out of the blue, word je, boom, stilgezet. Is dit nog wel menselijk? Kun je dit eigenlijk wel zo doen? Dat is toch bijna niet te doen. Vaak werd er vroeger gedacht dat als het gaat om roeping, dit het echte is. In de omgeving waar ik opgroeide in ieder geval, zeker als je je geroepen voelde om het evangelie te verkondigen. Het mooiste was, zeiden ze letterlijk, als je van achter de ploeg werd geroepen. Een verwijzing naar dit gedeelte. Gewoon, je hebt het niet bedacht, je hebt geen niks in die richting. En van het een op het andere moment word je stilgezet. Als een donderslag bij heldere hemel. Opeens weet je het. God was er en hij roept me en geeft me de opdracht om het evangelie te verkondigen. Voor een speciaal roepen, maar ook voor tot geloof komen, werd dat vaak gedacht. Je moest weten wanneer het precies gebeurd was. En eerlijk gezegd, ik hoopte vroeger eigenlijk altijd wel op zo'n roeping. Alleen al als het ging om tot geloof komen. Dat je op een of andere bijzondere manier zou ervaren, nu is God daar. En word ik stilgezet. Dat je later bij wijze van spreken de dag en de minuut nauwkeurig kunt aanwijzen. Daar gebeurde iets, daar maakte ik iets mee. Toen wist ik het zeker. God heeft me stilgezet. Soms gebeurt dat natuurlijk ook. Ik weet niet, misschien bij sommigen van jullie ook wel. Of misschien ken je voorbeelden daarvan. Ik hoorde, toen ik nog student was in mijn stagegemeente, sprak een vrouw die daar in de gemeente zat. Die was opgegroeid zonder iets met kerk en geloof te hebben. Was al nooit in een levende kerk geweest. Was een jaar of ergens in de 30, 40. En op een zondag liep ze ergens op de dijk in het dorp. En ze hoorde een stem die zei, ga naar de kerk. En ze dacht, ja, laat dat maar doen dan. En ze liep naar binnen en ze is nooit meer weggegaan. Ze was er elke zondag. Ze wist, het was heel boeiend in een gesprek, soms dingen niet waarvan je dacht, ja, die zijn zo voor jezelf bekend, omdat je ermee opgegroeid bent. Maar ze was rotsvast overtuigd dat God haar geroepen had, daar gebracht had. Ze kon de dag en de minuut noemen. Maar het gaat niet altijd zo. Zeker niet. Maar ook in de Bijbel is er geen aanleiding om te denken dat God altijd zo mensen zal roepen. Je ziet veel meer voorbeelden waarbij het geleidelijk gaat. Zowel als het gaat om tot geloof komen, als wanneer het gaat om geroepen worden tot een specifieke taak. Ja, als het gaat om tot geloof komen, kun je denken aan Timotheus, aan wie Paulus twee brieven schrijft. Een jonge broeder, zoals hij hem noemt, die eigenlijk zijn hele leven van kinds af aan alles geweten heeft, van God gehouden heeft. Hij zal niet kunnen aanwijzen wanneer hij zich tot het geloof geroepen is. God was er altijd. Maar je ziet bijvoorbeeld ook Nicodemus. Iemand die eerst in het donker, 's nachts, bij de Heer Jezus komt, omdat hij waarschijnlijk niet wil dat anderen hem zien. Een beetje op de achtergrond blijft, maar toch later terugkomt als een leerling van de Heer Jezus. Het hoeft dus niet altijd zo abrupt of plotseling, maar er zit wel iets heel sterks in. De betekenis die er ook in zit, is dat het wel verwijst naar de genade en de kracht van God, als hij roept. God roept mensen, God roept jou en mij niet, omdat of in zoverre dat we naar hem op zoek zijn. En God overtuigt je ook niet dat je zover komt, nou, ik ga ervan uit dat hij er misschien wel is. Nee, als God je roept, dan laat hij ontdekken dat hij ook helemaal overtuigen wil. Dat hij er is en dat je voor 100% op hem kunt vertrouwen. En dat doet God op verschillende manieren, maar het heeft altijd iets verrassends. Zeker als je terugkijkt. Eigenlijk altijd als je doorpraat over tot geloof komen en je kijkt terug, dan kun je er heel veel over zeggen. Hoe dat gegaan is, wie er van betekenis was, welke gebeurtenissen. Maar het blijft iets verrassends en daarmee ook iets overweldigends. Niet iets wat je gepland had. Waar je zelf had uitgedokterd. Maar het kwam bij God vandaan. Nou, tot geloof komen. En overtuigd raken dat God je roept. zijn ze allebei een kwestie van genade en de kracht van God. Iets wat je letterlijk kan overvallen. En God wil daarbij maar één ding. Dat je net als Elisa meteen reageert. Dat je van harte bereid bent om te reageren. Om te gaan doen wat God van je vraagt. Maar ik zei het al, als je erover nadenkt wat Elisa meemaakt, is dat niet onmenselijk. Dat zie je in deze geschiedenis. God maakt het niet onmenselijk. Want Elisa staat letterlijk, rent achter Elia aan. Maar dat is niet dat hij in één keer met hem meerent. Maar hij wil wel ook nog even graag wat aan hem vragen. Hij houdt even zijn pas in en vraagt om een kort uitstel. Voordat hij meegaat, antwoord op je roeping, wil hij wel eerst afscheid nemen van zijn vader en moeder. Dat lijkt me geen gekke vraag, alleen maar een teken van gezonde verhoudingen tussen hem en zijn ouders. Het is al bijzonder dat hij die roeping op zich wil nemen, meteen wil aanvaarden. Dat hij God lief heeft boven alles. Maar hij houdt ook van zijn naaste als van zichzelf. En Elia geeft ook meteen die ruimte. Als je het heel precies vertaalt, staat er zelfs meer dan wat er nu eigenlijk staat. Want in de MBV staat er dat Elia zegt, doe wat je wil. Ik dwing je nergens toe. Maar heel letterlijk zegt Elia, ga heen, keer terug, want wat heb ik je aangedaan? Wat heb ik je gedaan? Dat klinkt bijna gek. Alsof Elia meteen, direct na die roeping alweer zegt, prima, weet je wat? Blijf desnoods toch maar thuis. Wat is dit? Terecht wordt er door meerdere uitleggers hierbij gezegd, dat dit niet kan betekenen dat Elia die roeping meteen in twijfel trekt. God zelf had hem tenslotte gestuurd om Elisa te gaan roepen. Maar Elia doet hier wel iets. Hij toetst bij Elisa hoe diep het zit. Of het echt is. Elisa zegt wel ja, maar realiseert hij zich wat de gevolgen zijn. En daarom is die MBV-vertaling ook alweer heel mooi. Ik dring je nergens toe. Elisa krijgt tijd om afscheid te nemen. Niemand kan laten zeggen dat Elia hem gezegd heeft, je moet en je zult. Het is ook een kwestie van Elisa's eigen hart. En dat is, als het gaat over Gods roeping, over hem geloven en vertrouwen en volgen, dat is ook altijd belangrijk. Het is niet vrijblijvend. God zegt niet, nou, ik roep je, dit is de uitnodiging, kijk maar wat je ermee doet. Maar het is ook niet dwingend. Kies wie je dienen, wie je volgen wil. Ga je nadat je het evangelie gehoord hebt voor God? Omdat je ontdekt hebt dat hij je roept? Denk goed na en doe het van harte. Misschien dat sommigen er al aan dachten, maar het verhaal doet een beetje denken aan een geschiedenis, een gebeurtenis uit het leven van de Heer Jezus. Die ook iemand tegenkwam, die naar hem toe kwam en zei, ik wil u wel volgen, maar laat ik eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder. Staat in Lucas 9. Die man krijgt een heel ander antwoord. Daar zegt de Heer Jezus niet, tuurlijk, ga, neem afscheid. Nee, zegt de Heer Jezus, dan wie mij wil volgen en achterom kijkt, is het koninkrijk niet waard. Wat is het verschil? Het verschil is dat de Heer Jezus bij die man ziet dat er wat anders aan de hand is dan hier bij Elisa. Elisa zei van harte ja. Hij zou meegaan, maar wilde nog wel iets delen met zijn ouders. De man die bij de Heer Jezus komt, die zegt ik wil het wel, maar hij begint ook meteen weer een beetje terug te krabbelen. Het uitstel wat hij vraagt zou zomaar eens afstel kunnen worden. Hij doet alsof hij bereid is op navolging. Maar eigenlijk is hij er nog niet uit. Hij wil terug naar zijn oude leven en dat nog niet echt achter zich laten. Elisa heeft door, dit wordt een keerpunt. Als je dat naar onze tijd, naar ons toe trekt, kun je zeggen, als je tot geloof komt, dan raken je ouders, familie, vrienden niet uit beeld. Ze mogen wel weten dat God voortaan op de eerste plaats komt. Daar word je niet minder liefhebbend van. Het heeft wel gevolgen voor de keuzes die je maakt. Kort gezegd, wat God van je vraagt, gaat dan voor. En Elisa laat het thuisfront, om het zo te zeggen, dat weten. Wat er gaat gebeuren. Een grote verandering. Eentje die van harte wil ondergaan, maar niet onmenselijk. Eerst deelt hij het met zijn vrienden, familie, knechten. Hij doet dat. En tegelijkertijd laat hij daar al merken dat hij dat uitstel niet in de weg zit om die roeping echt te aanvaarden. Want hij laat zijn thuisfront op een bijzondere manier delen in zijn vreugde. Het woord staat er letterlijk niet, maar je ziet het wel gebeuren als je goed oplet. Want wat doet hij als hij teruggaat? Er staat niet een beschrijving van een emotioneel afscheid. Het zal vast mogelijk geweest zijn, maar het is een afscheidsfeest. Dat wil zeggen, Elisa brengt een offer. En ik weet niet of je in je gedachten een offer brengen meteen met een feest verbindt, maar is in Israël wel heel gebruikelijk. Want een offer was altijd iets bijzonders. Als je een offer bracht, moest je goed realiseren dat het nooit iets van een deal was naar God toe. Dat je zegt, kijk, ik breng dit, zodat u nu iets aan mij zult geven. Dat was wel wat in de offercultus, offerdiensten bij andere volken speelde. Ik geef iets aan God, om hem daarmee op het idee te brengen dat hij iets aan mij teruggeeft. In Israël is het God zelf die soms zelfs zo sterk zegt van, maar ik vraag helemaal geen offers. En trouwens, op het moment dat jullie denken dat je met je offers wat naar mij toe doet, alles wat je offert, of het nou dieren zijn, of iets, of een opbrengst van je land, je geld, je hebt het allereerst gekregen. Dus je geeft het hooguit terug. Een offer is hooguit een teken dan, wat dat betreft, van dankbaarheid. Maar een offer had ook een dubbele betekenis. Bij een offer werd iets neergelegd, voor God neergelegd, en dan werd het verbrand. En daar zit sterk het teken van vergeving in. Die verbranding beeldt uit dat er dingen zijn die niet goed zijn tussen God en jou. En vuur is een teken van reiniging. Het kwaad, de fouten, de hindernissen tussen jou en God, ze moeten weg. Ten tweede was het offer een teken van herstel van de relatie. Dus in één woord is dat het woord verzoening. Er vindt vergeving plaats en de relatie wordt hersteld. En hoe werd dat uitgebeeld? Doordat er bij een offer dan ook vaak een maaltijd werd gehouden. Waarbij een deel van dat wat geofferd werd, of het nou graan was, in de vorm van een brood of koeken of vlees, dat werd dan ook gegeten in een gezamenlijke maaltijd. Nou, een maaltijd is in het Oosten het ultieme teken van verbondenheid. Zo beeldde je, terwijl je samen at, het geloof uit in het herstel van de verhoudingen. Nou, Elise brengt ook een offer, en dat doet hij van het hout en de ossen waarmee hij ploegde. En hij laat daarmee zien dat hij zijn oude leven en werk achter zich laat. Hij laat zien dat dat in de weg kan zitten om Gods roep te gehoorzamen. Weg moet. En hij laat zien dat hij gelooft dat God met hem samen verder wil. Dat hij dat zelf ook van harte wil. En dat laat hij ook dus zien aan zijn knechten en hij laat ze daarin delen. Hij aanvaardt zijn roeping. En dan mag iedereen van wie je houdt allereerst weten door het offer en die maaltijd. Daarmee wordt het afscheid ook een getuigenis. Een getuigenis van Elisa. Ik weet me geroepen en ik ga met God. Ik zeg van harte amen op zijn roep. Als je dat probeert naar ons toe te brengen als het gaat over roeping, roept God nog steeds? Jazeker, uiteraard, natuurlijk. Soms plotseling. Altijd verrassend. En hoe? Meestal via andere mensen. Iets laten zien of horen waardoor je geraakt wordt. Of heel bijzonder terwijl je luistert naar de verkondiging. Altijd draait het daarbij erom dat God een beroep doet op je hart. Hij vraagt, geloof je wat er verteld wordt? Dat je bekendgemaakt wordt over de Heer Jezus. Geloof je wat je hoort? En geloof je wat je ziet van de kracht daarvan in de levens van mensen? Geloof je dat ook misschien doordat je het allebei ziet? Je hoort het en je ziet het. En uitstel, ja weet je, als het gaat om geloof, is het goed om ook na te denken. Te weten wat God van je vraagt en wat de gevolgen kunnen zijn. Nergens wordt gesuggereerd dat geloof je verstand uitschakelt. De Heer Jezus zegt zelf ook dat het goed is om je te realiseren wat de verandering inhoudt. Maar daarbij maakt geloof je niet minder verbonden met de mensen die je lief zijn. Maar geloven vraagt wel, zeggen we dat tegenwoordig, een shift. Een verandering. Van je denken, van je doen, waarbij God echt op nummer 1 komt te staan. Het is ingrijpend. Iets om over na te denken. Om je de consequenties te realiseren. Niet om een deal met God te sluiten. Maar om te beseffen hoe bijzonder het is dat God je roept. En aan hem te vragen om de kracht om die roeping ook echt van harte te beamen. Maar pas op. Als je nadenkt over die vraag. En je bent er niet uit. Met uitstellen. Uitstellen van wat je weet of aanvoelt dat je zou moeten doen. En dat geldt zowel als je tot geloof komt. Als dat het punt is waar je in je leven bent. Ga ik wel niet geloven. Maar ook als het gaat over dingen waarvan je merkt. God maakt me duidelijk dat dit zo niet kan. Of zo wel moet. Stel het niet uit. Doe wat je vandaag denkt dat God je duidelijk maakt dat je moet doen. En als je jezelf afvraagt of God je tot iets speciaals roept, hoe zou je dat dan moeten ontdekken? Nou, eigenlijk is dit verhaal heel ontspannend daarbij. Elisa zocht dat niet per se op. Hij was gewoon bezig met zijn dagelijkse werk. Er is niks mis met hard werken, je inzetten, je dagelijkse dingen doen. Dat deed Elisa ook. Als God iets speciaals van je vraagt, dan maakt hij dat op een of andere manier vanzelf al aan je duidelijk. Luister, wees trouw en heb lief. Want God vraagt om aanvaarding, hij vraagt om je hart. Hij wil dat je goed weet wat hij je belooft. En de kern is helder. Hij laat het zien door de Heer Jezus. God belooft verzoening. Vergeving en herstel van de relatie. En wat is onze reactie? Nu, jou en mij, ook elke keer opnieuw. Ik moest daarbij een beetje denken aan twee dingen. Ik heb het misschien eerder gevraagd, ik weet niet zeker. Maar misschien zijn er nog mensen die vroeger levertraan kregen. Ja, iedereen die het gekregen heeft herinnert het zich. Later kwam het in capsules. Die kon je gewoon doorslikken. Maar levertraan is echt heel smerig. Ik heb het ook nog gekregen van mijn moeder. En dan zei ze, het is vies, maar het is ontzettend goed voor je. Dus niet piepen. Gewoon zo'n lepel vol levertraan kreeg je dan in de winter. Later dacht ik wel eens dat sommige mensen geloven ook een beetje zo zagen. En dan met name luisteren naar God. Ik zie ook hele gefronste gezichten. Dat is heel goed als je er niks bij voor kan stellen. Maar ik kwam al mensen tegen die dachten, ja, als ik luister naar God, dan mag ik een hele hoop dingen niet. Die eigenlijk heel aantrekkelijk zijn. Maar goed, het is even vervelend. Maar je krijgt dan wel het eeuwige leven. Een hele droevige opvatting over geloven. Alsof leven met God in dit leven eigenlijk afzien is voor wat later komt. Veel mooier vond ik wat ik ooit tegenkwam bij de grote denker Blaise Pascal. Een man die eigenlijk pas beroemd is geworden nadat hij overleden is. En in zijn jas die hij altijd droeg, had hij allemaal papiertjes zitten met daarop gedachten en spreuken. Sommigen zullen het vast kennen. Gedachten heet het dan, pensée in het Frans. Die moeten ooit gezegd hebben, toen hij het evangelie ontdekte. Kijk, als ik mijn hele leven lang naar het evangelie luister en het blijkt niet waar te zijn, dan heb ik toch mijn hele leven lang die vreugde ervaren van het leven met God. Dat wat de Heer Jezus mij belooft. Dan is er ook verder niks aan de hand. Als ik dat niet serieus neem en het blijkt toch waar te zijn, dan heb ik na dit leven een probleem. Je kan ervan vinden wat je vindt, maar voor mij was het in ieder geval een moment dat ik me realiseerde, ik denk dat ik net tegen de 20 was, dat er iemand aan het woord was die ontdekte dat het leven met God, luisteren naar hem, het leven zo mooi maakt, dat zelfs al was het alleen voor dit leven, het mooiste leven is wat er is. Alle reden dus om, als God roept, niet uit te stellen, maar zijn roeping te aanvaarden. Amen.